Ja, ik vind het hartstikke fijn dat hij er weer is, want hij is inmiddels een bekende hier bij Amsterdam FM. En vandaag, volgens mij precies vandaag, is zijn nieuwe album uit, dus vers van de pers, Audacity. En morgen, Jasper, sta je met het Jasper Blom Kwartet in het Bimhuis. Fijn dat je in deze drukke periode even langs kon komen.
Hartstikke leuk weer om hier te zijn, dankjewel.
Ja, dat is weer even geleden, want je eerdere album was in 2012.
Ja, klopt. Ja. Het gaat eigenlijk als volgt. Ik ben deze groep op een gegeven moment begonnen omdat je als jazzmuzikant heel vaak van projectje naar projectje gaat. Van optreden naar optreden. En veel van de dingen die wij doen, die zijn eigenlijk vaak kortstondig. Je repeteert een paar dagen, je doet een paar concerten.
Ja.
En misschien dat je nog een cd maakt en dat is het dan. En dan ga je weer door naar het volgende project. Nou, dat is ontzettend leuk. Dat is een heel afwisselend bestaan. Vol met verrassingen, vol met ontmoetingen met allerlei mensen. Van allerlei vogels, van diverse pluimage. Dus ik klaag daar op zich niet over. Maar ik wou gewoon één ding in mijn muzikale leven doen. Wat een echt een lang leven is beschoren. En zich over meerdere jaren uitstrekt.
Ja,
en dat is dus mijn eigen band geworden. Het Jasper Blom Kwartet. En het plan is om 10 cd's op te nemen. En die 10 cd's, dat wordt, zou ik maar zeggen, een beetje een soort document van waar ik mee bezig ben.
Mooi, ja, en je bent al enige tijd bezig. Ik mag wel zeggen dat je inmiddels een befaamde in het vak bent, toch?
Ja.
Misschien kun je iets vertellen over...
Mag jij zeggen.
Oh ja, dank je, Jasper. Misschien kun je iets vertellen over je muzikale achtergrond, want ik las wat op internet en dat is vrij indrukwekkend. Je hebt een tijd in Amerika ook gezeten.
Ik heb daar op een beurs inderdaad gestudeerd in New York. Ik heb een conservatorium gedaan in Rotterdam heel lang geleden. Gestudeerd bij befaamde saxofonist Ferdinand Povel, waar, zou ik maar zeggen, mijn hele generatie van vandaan komt.
Ja. Heb je altijd de liefde voor de saxofoon gehad?
Dat is eigenlijk wel een beetje een raar verhaal. Want ik ben begonnen heel lang geleden op blokfluit, toen ik een jongetje van 6 was. En ik was een soort experiment voor de muziekschool. Want die wouden wel eens kijken wat het verschil was tussen een hele groep kinderen blokfluit lesgeven en één iemand. En ik was het proefkonijn. Dus ik kreeg 6 jaar lang privéles blokfluit.
Jeetje.
Ik vond het eigenlijk wel leuk. En ik heb daardoor ook eigenlijk in een vrij vroeg stadium ook kennis gemaakt met allerlei barokmuziek. En de melodieën die daar in voorkomen en die je op de een of andere manier heel goed ook in jazz kan gebruiken.
Ja.
Dus dat was het eigenlijk het eerste deel van mijn opvoeding. Daarna kwam ik in de puberteit en wou ik cool zijn en zo, net als iedereen. Gitaar of drumstel of weet ik veel. En toen werd het uiteindelijk klarinet. Maar ik had wel een oude broer en die speelde saxofoon. En die heeft mij eigenlijk op het jazzpad gezet. En eigenlijk pas vanaf mijn 18e, 19e ben ik echt heel serieus saxofoon gaan spelen.
Ja, en hebben de klarinet en de saxofoon dezelfde blaastechniek? Of is dat een heel ander?
Nou, min of meer. Het ligt in elkaars verlengde. Maar het heeft ook weer zijn specifieke eigen andere manier van spelen, zou ik zeggen.
Ja. En dus uiteindelijk naar Amerika gegaan?
Ja.
Daar gestudeerd?
Daar een paar maanden gestudeerd, maar ook rondgekeken. En wat me heel erg opviel was de open-mindedness van veel Amerikaanse muzici. Zij konden zich ook op de een of andere manier. Ze waren niet alleen met jazz bezig, maar ze waren met allerlei muziek bezig en gingen daar dan ook vrij diep, probeerden daar dan ook vrij diep in te komen. En een van de eerste mensen met wie ik het over Penderecki had, wat een 20e eeuwse Poolse componist is, die modern klassieke muziek maakt, dat was een jazzheld van mij, Joe Lovano, die begon daarover. En zo waren er wel meer mensen in die scene die eigenlijk ook heel nadrukkelijk met andere soorten muziek dan jazz bezig waren. En die hele open-mindedness, zou ik maar zeggen, die... Ja, dat was eigenlijk de grootste leerschool. Die ja. De grootste openbaring die ik daar heb gehad.
En probeer je dat ook door te laten stromen in de cd die je dan nu weer hebt gemaakt?
Nou, inderdaad. Dat is eigenlijk een beetje een rode draad geworden van alles wat ik daarna ben gaan doen. Ik heb vanaf dat moment tegen mezelf gezegd... Ik ga alleen nog maar een verschil maken tussen goede en slechte muziek. En voor de rest ga ik proberen met zoveel mogelijk mensen interactie te hebben. En dat is wat ik gedaan heb. Ik ben naar Amsterdam verhuisd nadat ik uit New York terugkwam. Ik ben actief geweest in bijna alle muziekscenes die er zijn in Amsterdam. En
valt dat dan tegen als je Amerika bent gewend? Toch de bakermat en dan kom je hier in Nederland?
Nou, ik vind dat een geweldige diversiteit is hier in Amsterdam nog altijd. Ja, enorm. Ja, nee, zeker. Dus dat zou ik niet zo in één keer willen zeggen. Er is wel, het is natuurlijk wel New York en dat heeft gewoon bepaalde... Er is iets in New York wat je nergens anders in de rest van de wereld... Het echt op het scherpst van de snede spelen. En dat heeft misschien toch ook wel te maken met dat... Het is een vrij hard bestaan daar gewoon.
Ja.
Iedereen speelt... het is echt erop of eronder. Dus dat is in ieder geval wat je...
Wat je terughoort. Muziek, ja.
En in het begin was ik daar heel erg van onder de indruk. Alleen maar. Maar nu... ik denk ook wel dat muziek niet per se zo hoeft te zijn altijd.
Nee.
Weet je wel? Dus die 10 cd's, dat had ik alleen maar hier in Amsterdam kunnen doen. Dat plan had ik niet in New York kunnen doen, denk ik.
Jasper Blom Quartet bestaat uit...
Jasper Blom Quartet bestaat uit Jesse van Ruller op gitaar. Geweldige gitarist die een stuk bekender is dan ik, denk ik. En geliefd bij veel van zijn collega's vanwege zijn fantastische sound, techniek en time en frasering. Ik ben heel blij dat hij mijn muziek wil spelen. En dat zeg ik ook elke keer uit de grond van mijn hart. Ik prijs me echt gelukkig. Met hem, maar ook met de rest van de band. Frans van der Hoeven. Mijn longtime companion met Frans. Wij waren op ons 20ste waren we al samen jointjes aan het roken. En naar Coltrane aan het luisteren en zo. Dat is wat. Dan begrijpen de luisteraars thuis wat dat is.
Ja.
En drummer, slagwerker Martijn Vink. Iemand die ongelooflijk druk is. Zowel in de jazz als in de popwereld. En het ene moment staat hij in grote voetbalstadions. Met Anouk te spelen bijvoorbeeld. Ja. Of met een andere hele grote act. Maar ja, het volgende moment... zit hij bij mij.
Te gek mijn deze muziek mensen te spelen.
Ja, het is echt een all-star combinatie.
Blij dat ze voor jou willen spelen. Ben jij dan degene die ook alles componeert? Of is daar ook een samenspel?
Nou, ik componeer wel alles. Dat is ook een beetje de uitgangspunt van deze band geweest. Het is ook tegelijkertijd een soort laboratoriumband voor mij. Een soort speeltuin voor mij eigenlijk. Ja. Voor alle ideeën die ik heb. En de manier waarop ik wil proberen om die muziek verder te helpen. Dus dat is één ding misschien. Maar wat wel zo is dat ik leg het materiaal op tafel. En dan op een gegeven moment dan gaan zij ermee vandoor. En dan ontstaat er iets waar ik al helemaal geen controle meer over heb.
Ontstaat er iets geweldigs in ieder geval. Ik praat voor mezelf natuurlijk. Maar ik hoop ook voor anderen. Audacity, waar staat het voor?
Eigenlijk moet je dat zien in de reeks van die cd's die we dus aan het maken zijn. Je kan zeggen dat we eigenlijk op een reis zijn sinds 2008. En dat die cd's die we hebben gemaakt telkens een soort pleisterplaatsen zijn. Een soort plekken waar we even afstappen en een soort tijdsdocument geven. En ja. zeggen van oké, hier zijn we nu. Bij die reis, laat ik zeggen dat de titels van de cd's allemaal een associatie hebben met het bestaan als muzikus. De Statue of Liberty, dat is bijvoorbeeld, daar staat een hoofd op de voorkant. Wat eigenlijk een metafoor is voor de vrijheid van denken.
Ja.
Misschien op dit moment heel actueel.
Ja.
Maar goed.
Alles verwijst eigenlijk naar het lichaam.
Ja, het verwijst ook naar het lichaam. Het lichaam als landkaart ook van verschillende eigenschappen. Dat, daarvoor moet je misschien de cd kopen. Dan kan je dat zien. Audacity is eigenlijk een beetje een woordspeling ook. Audacity betekent lef of durf. En daar zit auda in, dus luisteren. En city, dat is stad. Dus
ja, mijn technicus die zei, het is een opnameprogramma, dat ken ik.
Ja, dat is ook, dat wist ik ook niet. Maar de oorspronkelijke betekenis van het woord is dus inderdaad lef of durf.
Ja.
En dus de lef en durf die je moet hebben om je muziek te presenteren. En als je die hebt, dan word je gehoord in de, stad.
Is dat iets wat groeit in de loop der jaren? Merk je dat ook, die lef om? Hè? Want jij bent steeds op zoek naar andere soundklanken ook. Is dat iets wat groeit? Of wat je ook je hebt?
Ik weet niet. Ik presenteer gewoon de muzikale ideeën die ik heb. En ik denk daarbij niet aan... Ik denk daarbij niet zo heel erg...
Wat goed ligt bij het publiek?
Ja, zoiets. Dat niet. Maar je moet op een gegeven moment wel als band gewoon laten zien... Oké, hier staan wij.
Ja.
Dit zijn wij.
Ja.
Dat is het eigenlijk.
Dit zijn wij. In hoeverre is deze cd anders geworden dan je vorige?
Ik denk dat de ideeën die we hebben, die zijn ontzettend gevarieerd op deze cd. En toch heb ik al van heel veel verschillende mensen gehoord van ja, het vormt een enorme eenheid. En dat is eigenlijk wat ik altijd heb willen bereiken. En dat is op deze cd heel goed gelukt. Om een binnen een waaier van allerlei muzikale invloeden en sferen.
En welke invloeden zijn dat? Welke... Om de luisteraar een beetje idee te geven?
Nou, er zit natuurlijk jazz in, er zit blues in, er zit Braziliaanse muziek ook nadrukkelijk in deze keer. Er zit een soort, ja, ik zou het bijna hip-hop zeggen eigenlijk. Hè. Er zit ook rap bij. Echt popmuziek. Dus
ja.
Gewoon
een behoorlijke mengelmoes van.
Ja, een behoorlijke mengelmoes van allerlei dingen.
Ja.
Ja.
Nu las ik dat je bent, wat je net al zei, sowieso geïnspireerd door de grote, veel Amerikaanse jazzartiesten. De openingstrack, las ik, is een knipoog naar jazzpianist Duke Ellington.
Ja.
Vertel.
In het stuk zit een passage die afkomstig... Nou, ik wil niet zeggen afkomstig is van Duke Ellington, maar die heel erg sterk doet denken aan... laat ik het anders zeggen. Ik was bezig met dit stuk te schrijven en ik... je begint ergens en dan halverwege het componeren ben je ergens. Maar ja, op een gegeven moment moet je ook weer terug naar waar je begonnen bent. En in dit geval schoot me op dat moment een passage te binnen van een oud stuk van Duke Ellington, African Flower. En dat heb ik gebruikt, zou ik maar zeggen, om terug te gaan naar het begin van mijn eigen stuk. En harmonisch is het stuk ook een beetje geïnspireerd op het werk van Duke Ellington. En Duke Ellington heeft ooit een stuk geschreven dat heet Mood Indigo. En omdat dit qua sfeer en qua groove een beetje Arabisch is, zou ik maar zeggen, heb ik het toen Souk Indigo genoemd.
Mooi. Je zei net, je begint met zo'n stuk. je bent daarmee bezig. Wat gebeurt er op die reis? Ben jij iemand die heel makkelijk gaat, hè, je gaat zitten en er komt iets? Of ben je steeds weer zoekende, teruggrijpende naar? Of ontstaat zoiets in weken tijd? Hoe gaat dat bij jou?
Op allerlei verschillende manieren eigenlijk. Ja? Er zijn oude melodieën die ik tevoorschijn haal en waarmee ik aan de slag ga. Er zijn veel muziek die ik schrijf, die schrijf ik eigenlijk vanuit een soort basisvraag. En dat is, wat zou er gebeuren als? Dus daarmee kan je ook zeggen eigenlijk dat het... Dat is eigenlijk het laboratoriumkarakter van een band. Hè? Want ik bedoel, je kan je voorstellen dat je dat in een laboratorium ook doet. Wat zou er gebeuren als ik dit doe of dan doe?
Ja.
Dus dat is een van de dingen. En het andere is gewoon dat ik steeds meer op de band begin te schrijven. En dat je, ja, naarmate je 8 jaar bij elkaar bent en zo, dat je steeds meer op vertrouwen schrijft eigenlijk. Dus dat je denkt van nou... Ik hoef het niet allemaal zo te controleren. Als ik nou maar gewoon een paar aanwijzingen geef... en dan gaat er iets gebeuren. En misschien is dat nog wel veel mooier dan wat ik allemaal had verzonnen bij elkaar.
Dus het gaat ook over improvisatie moment.
Ja, zeker. Ja, ja.
Vind je dat een belangrijk iets?
Ja, zeker. Ja, improvisatie is... Dat is de basis van waaruit we muziek maken. Ik bedoel, ik wil gewoon een paar vehikels schrijven waarmee we dan weer, hè, als excuus om zoveel mogelijk te kunnen improviseren.
Ja, ja, mooi. Zometeen ga je... Nee, laat ik eerst even vragen het eerste stuk wat je voor ons speelde.
Nou, dat was een volkomen toevallige beslissing die ik op het allerlaatste moment nam. En het is een oud stuk en dat heet The Song Is You. Het is een oude standaard.
Dus het is niet het nummer wat nu...
Dit is geen muziek van mijn album die ik op dit moment kan spelen. Want dat in mijn eentje die muziek spelen, dat is eigenlijk een beetje een moeilijke...
Ja.
Dat gaat niet lukken. Ik kan in mijn eentje niet een goede indruk geven van die muziek. Ik kan een indruk geven van mij als saxofonist, bedoel ik.
We gaan zo nog een keertje naar je luisteren. Maar eerst, want op je album doen ook andere muzikanten mee.
Ja, zeker. En of. Om te beginnen, mijn favoriete percussionist, die... eigenlijk nooit beroerd is om van alles uit te proberen en met een hele stationwagen vol met allerlei rammelaartjes en zelfgebouwde percussie langskomt om dan bepaalde nummers in te kleuren. Dat is Bart Vermee, echt een fantastische muzikant. Echt, en hij heeft onze cd ook echt op een hele mooie manier... hoe zou ik het zeggen, extra aangekleed
ja.
of zo.
Ja.
Dus dat is één. Het tweede is... dat is eigenlijk Lilian Vieira. Ik ben een ontzettende fan van Lilian. Al 20 jaar lang, al sinds ze hier in Nederland woont. Een Braziliaanse zangeres. Ik heb ook wel eens met haar een band, Zoeko 103, mogen meedoen. Dat was geweldig om dat te doen. En... ik wist dat zij heel snel in het Braziliaans kon rappen.
Oh, wow.
En ik had al een hele lange tijd een wens om dat een keer met haar te gaan doen. En ik was bezig met een heel hectisch stuk. En toen viel het kwartje plots. En dacht ik, hier moet het op gebeuren. Dus ik heb haar gebeld. En ik had ook eigenlijk direct een idee wat het moest zijn. Het moest een soort een beetje een hoog geïrriteerd nummer zijn. Met wat bijvoorbeeld over verkeersopstopping ging, weet je wel? Je kan je beste vrienden veranderen in monsters achter het stuur als het over bepaalde verkeerssituaties gaat. Dus dat leek me wel wat. Zij is begonnen met die raptekst en ze belde me helemaal enthousiast op een gegeven moment op. We hadden het stuk helemaal opgenomen en zij moest er alleen nog over indubben. Ze belde me helemaal enthousiast op. Op een gegeven moment ze zei: Jasper, ik heb net de file informatie van Rio de Janeiro gecheckt op het internet. En het past precies op jouw stuk.
Dus, yes, dacht
ja,
jij.
Ja, ja. Dus dat is de tweede gast. Die heeft een geweldige prestatie geleverd door het nummer Circulação helemaal te rappen. een heel ingewikkeld thema en dat heeft ze gewoon hartstikke mooi gedaan.
Versta je ook Braziliaans?
Ik versta niet echt Portugees of zo, maar ik spreek Frans, een beetje Italiaans, een beetje Spaans. Ik kan er wel iets mee. Het is wel een van de dingen die ik in de toekomst nog wel wil doen. Het is een geweldige muzikale taal. Zeker. En de laatste gast die we hadden, dat was eigenlijk ook een soort van instant besluit. We hadden echt een afsluitend stuk voor de cd opgenomen. En dat was allemaal helemaal klaar. En toen dacht ik plotseling van, verrek, daar hoort eigenlijk zang bij. En toen heb ik snel een tekstje geschreven. En toen heb ik het eerst zelf geprobeerd in te zingen. Maar zang is toch ook iets waar je voor moet hebben doorgeleerd.
En je kunt niet alles hebben,
je kunt niet alles.
Nee, dat geeft ook niet.
Dus toen heb ik Ruben Heijn gebeld. Die ken ik goed. En Ruben is natuurlijk een geweldige zanger.
Ja.
Dus die heeft dat ook echt werkelijk super ingezongen. En ik ben heel blij.
Ja, niet de minste. Ja, nou, het klinkt allemaal geweldig. Morgen Bimhuis. Wat gaat het publiek verwachten?
We gaan een aantal stukken van de nieuwe cd spelen, maar lang niet alles eigenlijk. Er zitten ook een aantal stukken bij die echt, dat zijn eigenlijk echt de studio dingen. En ik benader gewoon een live concert als iets anders dan een studio.
Ja, ja.
Dus we gaan zeker ook een aantal stukken uit ons repertoire spelen. Lilian komt meedoen. En het nummer Come Round gaat ook worden uitgevoerd. Ja. Dus het wordt een feestje.
Ja, dat is zo te horen. Ja. Wel. Staan er nog meer mooie dingen, plannen op de planning?
Ja, zeker. We gaan natuurlijk nog een aantal concerten doen. Dus morgen in Amsterdam. 23 januari in Leiden, in Le Chat Noir. En 5 maart in Edam in Mahogany Hall. Dat zie je ook vlakbij. En 21 maart in Soest, in Artichok. Dan staan we ook nog op de Jazz in Duketown, een festival in het voorjaar. En we zijn nu druk bezig met nog wat zomer- en nazomerfestivals. Dus een van de dingen die we gaan doen in ieder geval is spelen met een fantastische Belgische trompetist, Bert Joris. Werkelijk een van de allerbeste trompetisten van heel Europa. Wij zijn alle vier al jaren fan van hem. Kunnen we rustig zeggen. En we delen ook allemaal een verleden met hem. We hebben veel met hem gespeeld. En we zijn heel blij dat doorgaat.
Ja. Ja. En zit er dan ergens in je achterhoofd ook alweer iets van een nieuw album?
Ja, dat moet nu wel weer gaan gebeuren. Ja, ja zeker. Dus over 2 jaar zit ik hier misschien weer aan tafel.
Nou, ik hoop het heel graag. Jasper, je mag zometeen nog een keertje plaatsnemen. Kun je vertellen, waar gaan we naar luisteren?
Nou, we gaan natuurlijk luisteren naar de ballad voor tenor sax. En die heet Body and Soul.
Dankjewel. En gelukkig gaat hij nog één keer voor ons live spelen. Jasper Blom, zonder zijn kwartet, maar alleen is hij ook fantastisch. Het podium is voor jou, Jasper. Thank you.
Thank you.